Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen verder uit het boek In de schaduw van Rome. Verborgen onder het Colosseum, een boek van Sophie de Mullenheim. We lezen uit 5e hoofdstuk, Overleg. Hoeveel waren het er? Vroeg Maximus. In elk geval 6 of 7, zei Titus. Meer, zei Achilles. En ook nog degene die floot. Waar kwam dat vandaan? Vroeg Maximus aan Achilles. Weet ik niet. In elk geval stonden ze ons op te wachten. Het gaat dus nu niet meer alleen om die gestolen amulet, zei Maximus, die nog steeds over zijn achterhoofd wreef. En eerst dacht ik nog wel dat het Colosseum leeg was als er geen spelen waren, zei Titus. Heel vreemd. Ik denk dat we een ondergrondse organisatie op het spoor zijn. Het is de moeite waard om het te onderzoeken, zei Maximus. Titus knikte. Hij zag zichzelf al triomfantelijk het Colosseum uitkomen, met een hele rij kleine vastgeketende dieven achter hem aan. Zelfs de keizer zou bewondering hebben voor zijn moed. In elk geval krijgen we ze niet te pakken als we hier blijven zitten, zei Maximus. De drie jongens hadden een tijdje bij de ingang van de tunnel rondgehangen. Ze hadden gehoopt een glimp op te vangen van een paar kleine dieven, of erachter te komen wat hier aan de hand was. Er waren wel wat jongens langs het ijzeren hek gelopen, maar geen van hen was gestopt. En er was ook niemand uitgekomen. Verder zullen we niets zien vandaag. Ze letten nu wel op, zei Titus. We moeten ze verrassen, voegde Achilles toe. Maar hoe? Vroeg Titus. Zijn er nog andere ingangen naar het Colosseum? Vroeg Maximus. Ja, de hoofdingang, zei Titus met een vleugje sarcasme. Maar dat is nou niet de meest subtiele. Is er niet een andere tunnel? Titus schudde zijn hoofd. Hij legde uit dat er een doorgang was tussen het Colosseum en de verblijven van de gladiatoren, de Ludus Manius. Daardoor konden de mannen die moesten strijden de arena bereiken zonder lastig gevallen te worden door de menigte. Maar als ze die weg wilden nemen, moesten ze eerst de verblijven in, en dat was pure waanzin. In die verblijven woonden de beste vechters van de stad, en gladiatoren stonden nou niet bepaald bekend om hun zachtmoedigheid. Er was ook nog een tunnel die gereserveerd was voor de keizer en de Vestaalse maagden, de priesteressen die over het vuur van de godin Vesta moesten waken. Maar het was ook onmogelijk om die route te nemen. Nee, er is geen andere ingang, zei Titus. Tenzij? Tenzij wat? Nee, dat is echt te suf. Vertel toch maar, hield Maximus aan. Er zijn ook nog riolen. Maximus glimlachte en zei: Kijk, dat is nog eens een idee.
Thank you.
Hoofdstuk 6. Herdenken. Junia wist niet wat ze moest doen. Ze had de hele dag door de straten van Rome gezworven, maar zonder succes. Overal waar ze er naar vroeg, werd ze weggestuurd, of kreeg ze tegenstrijdige antwoorden. Niemand was geïnteresseerd in het lot van de christenen, die een paar dagen geleden in het Colosseum gedood waren. Of beter gezegd, niemand durfde te laten merken dat hij zich zorgen maakte om deze mensen. Angst had hun mond en hart gesloten. Er was maar één plek waar het meisje niet naartoe had durven gaan. Een plek waar ze hoogstwaarschijnlijk het lichaam van meester Cornelius zou vinden. De catacombe. De begraafplaatsen die net buiten de stad Rome lagen. Ze had gehoord dat de christenen daar hun doden begroeven. Zou meester Cornelius daar ook begraven zijn? Junia werd al bang bij het idee dat ze daar naartoe moest. In Rome was het niet verstandig om rond te hangen op begraafplaatsen. Het waren onheilspellende plekken waar vaak duistere figuren rondliepen. Misdadigers die schaamteloos de graven plunderden. Arme stakkers die zich er 's nachts heen haasten in de hoop nog wat restjes van begrafenisceremonies te vinden. Sommigen namen zelfs de verwelkte bloemen of gebarste potten mee om de volgende dag door te verkopen op het forum. Junia voelde zich niet dapper genoeg om deze nare plekken met al hun verschrikking te bezoeken. En er waren ook zoveel catacomben. Waar moest ze beginnen met zoeken? Maar ze was het aan haar meester verplicht om ervoor te zorgen dat hij een fatsoenlijke begrafenis kreeg. Als hij niet de juiste rituelen had ontvangen, dacht ze, zou de ziel van meester Cornelius nooit in vrede kunnen rusten. We lezen hoofdstuk 7, de zoektocht. Victor kreunde toen hij het uitgestrekte forum voor zich zag liggen. Er waren zoveel mensen. Hoe zou hij hier ooit die drie jongens kunnen vinden? Het was alsof hij naar een speld in een hooiberg zocht, tenzij hij geluk had. Maar Victor had nooit veel geluk. Hij wist niet wie zijn vader was. Hij was opgevoed door zijn moeder, de slaaf van een rijke, maar gewelddadige man, die slecht was voor zijn personeel. Toen zijn moeder overleed, vluchtte Victor voordat de meester hem kon verkopen of mishandelen. Hij was 10 jaar oud. Maandenlang zwierf hij door de straten van Rome en stal hier en daar iets om in leven te blijven. Misschien was de dag dat hij Fulgur tegenkwam de enige keer dat de goden met hem waren. Nu was hij tenminste niet meer alleen. Victor herinnerde zich dat de drie jongens hun lunch aan het eten waren toen hij de bulla van ze had afgepakt. Ze hadden vast eten gekocht van een van de verkopers op het forum. Hij ging terug naar de plek waar hij ze het eerst had gezien, onder de bogen van het Colosseum. Een vuile hond vol vlooien stak snuffelend zijn neus in een gebroken kom en likte gretig van de restjes. Hij had ongetwijfeld gevonden wat de jongens hadden achtergelaten. Victor keek naar de kraampjes om hem heen. Er waren er wel 12 die soep, koud vlees en allerlei soorten broodjes verkochten. Het rook zo lekker dat zijn maag begon te knorren. Victor slikte moeizaam. Hij liep op de eerste verkoper af. "Ik ben op zoek naar mijn vrienden," zei hij. "Hebt u ze misschien gezien?" De man keek hem aan met glinstering in zijn ogen. "Je vrienden?" Victor knikte. "Ze zijn die kant op gegaan," zei de man spottend. Victor keek automatisch in de richting waar hij heen wees en fronste. "Het waren er 3," legde hij uit. "Een grote en 2 kleinere, met een aapje."
"Een aapje?"
De verkoper schudde zijn hoofd. "Nee, het spijt me. Ik kan je niet helpen." Victor bedankte hem en liep naar het volgende kraampje, maar daar had hij ook geen succes. Toen hij alle verkopers in de buurt van het Colosseum ondervraagd had, verdween zijn hoop. Hij zou ze nooit vinden. Hij liep tussen de mensen door en stelde hier en daar, en zonder veel hoop, dezelfde vraag. Een man haastte zich langs hem en stootte hem bijna omver. Hij droeg een enorme stoofpot, waarin 10 vieze kommen opgestapeld waren.
"Hé, kijk uit waar je loopt," zei Victor.
De man stopte even, mompelde een excuus en liep door. Victor keek hem na en zag dat hij naast het Colosseum ineens stopte. Hij zette zijn stoofpot neer, schopte naar de zwerfhond die blaffend wegrende en raapte een kom van de grond op. Hij legde de kom in de stoofpot en liep verder. Victor kreeg ineens een geweldig idee. Hij begon te rennen. En met een paar passen was hij bij de man. "Hé," riep hij. Maar door al het lawaai kon de man hem niet horen. Hij bleef doorlopen.
"Hé, meneer!"
De man schrok op en keek Victor fronsend aan, alsof hij zich probeerde te herinneren waar hij deze jongen eerder had gezien. Toen bromde hij: "Ik heb al gezegd dat het mij spijt." Victor liep met hem mee. "Daar gaat het niet om," zei hij. "Ik ben op zoek naar mijn vrienden. We zouden elkaar op het forum treffen, maar ik kan ze niet vinden. Dus?"
"Dat gaat mij toch niet aan."
Victor haalde diep adem en begon te bluffen. "Ik weet dat ze hun lunch altijd bij u kopen. Het zijn er 3, een grote en 2 kleinere, met een aapje." Er verscheen herkenning in de ogen van de man, maar die werd meteen verdrongen door een wantrouwende blik. Terwijl ze verder liepen, bekeek hij Victor eens goed vanuit zijn ooghoeken. "Ik ken ze niet," zei hij.
"Alsjeblieft," hield Victor vol.
"Ze vertellen me altijd dat u het lekkerste eten van het forum hebt." Gevleid begon de man te glimlachen. "En daar komt nog bij dat uw stoofpot altijd al uitverkocht is, als de anderen nog uren nodig hebben om alles te verkopen."
"Dat is een kwestie van de kruiden," fluisterde de man.
"Dat is precies wat mijn vrienden zeiden. Ik had gehoopt dat ze mij uw kraampje hadden laten zien. Maar nu kan ik ze niet vinden. Hebt u ze vandaag gezien?" De man knikte. Hij was niet langer wantrouwig. Ze hebben lunch gekocht en 3 van mijn kommen meegenomen, maar ze hebben ze niet teruggebracht. Victor deed alsof hij verbaasd was. Dat is vreemd. Hebt u enig idee waar ze naartoe gegaan kunnen zijn? De verkoper schudde zijn hoofd. Nee. Maar ik ben op weg naar senator Julius Claudius om mijn geld terug te krijgen voor de kommen van zijn zoon en zijn vrienden. Zonder een spier te vertrekken, nam Victor deze nieuwe informatie in zich op. Zeg dat maar tegen Maximus als je hem ziet, zei de man. Natuurlijk, dat zal ik doen. De man mompelde nog iets onverstaanbaars en vervolgde zijn weg. Victor was opgetogen. Hij liet de man verder lopen, maar volgde hem op een afstandje. Toen hij hem uiteindelijk stil zag staan bij een luxueuze villa, duurde het maar een paar minuten om te bevestigen wat hij al dacht. Dit was het huis van senator Julius Claudius, de vader van ene Maximus. Victor slaakte een zucht van verlichting. Fulgor zou de informatie krijgen die hij wilde hebben. En voor het avond was, zoals hij had gezegd.
Beste luisteraars van Radio Maria, we lezen verder uit het boek In de schaduw van Rome, verborgen onder het Colosseum. We lezen het 8e hoofdstuk, Halt. Voorovergebogen inspecteerde Titus alle hoeken en gaten van het steegje dat een paar stappen van het Colosseum aflag. Ik weet zeker dat het hier ergens is, zei hij over zijn schouder tegen zijn vrienden. Opschieten, spoorde Maximus hem aan. Het was bijna nacht. Aan het begin van het jaar waren de dagen kort en haastte iedereen zich naar huis voor de cena, de belangrijkste maaltijd van de dag. Maar Maximus, Achilles en Titus konden nog lang niet gaan zitten voor het eten. Ze hadden belangrijker dingen te doen. Ze zouden genoegen moeten nemen met een paar happen als ze weer thuis waren. Maximus had in elk geval een hekel aan die eindeloze maaltijden. Hij zorgde er altijd voor dat hij wegbleef bij die belangrijke etentjes die de positie van zijn vader vereiste. En als hij laat thuis kwam, hoefde hij alleen maar te zeggen dat hij bij Titus was geweest, terwijl Titus zei dat hij bij Maximus was geweest. Hun ouders waren er zo aan gewend dat ze bij elkaar thuis waren, dat ze zich nooit zorgen maakten om hun afwezigheid. En de aanwezigheid van Achilles stelde hen ook gerust. Wat kon er met jongens gebeuren als de reusachtige Numidier hen vergezelde? Daar, riep Titus, en hij wees naar een putdeksel die nauwelijks te zien was in het maanlicht. Er zat daar in de grond een smalle opening die een smal beekje met het rioleringssysteem van de stad verbond. Ook het regenwater van alle verdiepingen van het amfitheater werd hierin opgevangen. In het verleden was dit netwerk gebruikt om tonnen water naar het Colosseum zelf te leiden. In de enorme waterbak werden levensechte zeeslagen nagespeeld. Zowel de keizer als het publiek waren er dol op. De opening was smal, maar wel zo wijd dat de jongens zich er doorheen zouden kunnen wurmen. Maar helaas blokkeerden twee dikke ijzeren staven de toegang. We moeten ze weghalen, zei Maximus. Hij keek naar Achilles, die de twee staven stevig beetgreep, zijn hakken tegen de muur zette en uit alle macht trok. Geen beweging. Maximus bekeek de muur eens wat beter. We hoeven alleen de mortel weg te schrapen om de staaf eruit te krijgen. Hebben jullie een mes? Titus en Achilles schudden allebei hun hoofd. Misschien kunnen we het hiermee proberen, stelde Titus voor. Hij tikte op de grote broche die zijn toga op zijn plek hield. Het was een metalen speld, bezet met krullen en met een lange, stevige pin eraan vast. Titus maakte de speld los en begon ermee in de muur te krassen. De mortel verkruimelde en vormde een klein hoopje wit poeder op de grond. Met een beetje geduld en wat doorzettingsvermogen. Terwijl Titus daarmee bezig was, stonden Maximus en Achilles op wacht. Allebei hielden ze een kant van de straat in de gaten. Het werkt, riep Titus, toen de eerste ijzeren staaf begon te bewegen. Maximus rende naar hem toe en sloeg zijn hand voor Titus' mond. Stil! Ben je gek geworden? Je zorgt er nog voor dat we betrapt worden. Op datzelfde moment zagen ze een helder lichtschijnsel aan het eind van de steeg. Een patrouille, fluisterde Maximus. Een groep gewapende soldaten kwam juist de hoek van de straat om. Sommige van hen droegen fakkels en verlichtten het gebied rondom hen. Maximus keek achter zich naar het einde van de straat. Toen keek hij naar Titus. Hoeveel tijd heb je nog nodig? Het lukt me niet voor ze hier zijn. Maximus overwoog de situatie zo snel als hij kon. Ze waren te zichtbaar. Nu stonden ze nog in de schaduw, maar als de soldaten met hun fakkels langsliepen, zouden ze ontdekt worden. We hebben geen keus, fluisterde hij. We moeten hier wegwezen. En nu opgeven? Vroeg Achilles. Maximus knikte. Voor nu ja, we moeten nu niet gepakt worden. We komen later wel terug. In die tijd waren de soldaten alerter dan ooit. Ze hadden de opdracht gekregen om alle christenen die vaak 's nachts samenkwamen om te bidden, op te pakken. In hun ogen was iedereen die nog laat op straat was, verdacht. Zelfs Maximus' vader, die senator was, kon er niets tegen doen als de soldaten besloten om zijn zoon op te pakken. Het was al een tijdje zo dat niemand te hoog geplaatst was om aan de wet te ontsnappen. Veel gearresteerde christenen waren zelf hoge ambtenaren en edelen. Maar later is misschien te laat, zei Achilles, dan ontsnappen ze en verkopen ze de bulla. Ga door, ik schakel de bewakers wel uit. Zonder op de reactie van zijn meester te wachten, rende hij de nacht in, richting de patrouille. Maximus probeerde zijn tuniek nog te grijpen, maar Achilles schudde hem af. Binnen enkele tellen had hij het fakkellicht van de soldaten bereikt. Hij spande zijn spieren en rende op ze af. Hé, jij daar! Riep de eerste soldaat die hem zag. Titus en Maximus hurkten in de schaduw en wisten niet wat ze hiermee aan moesten. Hun vriend was recht op de patrouille afgerend. Toen hij de eerste soldaten bereikte, maakte hij gebruik van het verrassingseffect. Hij ontweek een soldaat die zijn zwaard ophief, gaf een ander een elleboogstoot en duwde de laatste met zijn arm aan de kant. Achilles was snel en sterk. In een paar tellen was hij de hele troep te slim af geweest. Halt, staan blijven, riep een van hen, terwijl hij met zijn fakkel zwaaide. Achter hem aan! De patrouille draaide zich om. Hun wapens kletterden, terwijl ze achter de dader aanrenden. Ongelooflijk, fluisterde Titus vol bewondering. Maximus was de eerste die weer ter zake kwam. Ze kunnen elk moment terug zijn. Ze kunnen elk moment terug zijn. We moeten opschieten. We lezen het 9e hoofdstuk, de achtervolging. Achilles rende met verbazingwekkend gemak. Hij kwam uit een land waar het rennen van lange afstanden een tweede natuur was. Voor hij en zijn hele familie gevangen genomen werden en verkocht werden als slaven, rende hij vaak kilometers achter elkaar. Vannacht had de Numidiër een grote voorsprong op zijn achtervolgers. Zijn passen waren soepel, zijn ademhaling regelmatig, zijn voeten zeker. Ze zouden hem nooit inhalen. Als hij er zeker van was dat hij de patrouille afgeschud had, zou hij via een andere route teruggaan naar Maximus en Titus, in de hoop dat hij geen verrassingen meer zou tegenkomen. Op een kruispunt aarzelde Achilles even. 'S nachts leken alle straten op elkaar en alle huizen leken identiek. Maar hij moest geen fout maken. Na even nadenken sloeg hij linksaf. Als hij rechtsaf ging, liep hij het risico bij het forum uit te komen, waar hij ontmaskerd kon worden. Wat was er beter dan kleine steegjes waar hij zich kon verstoppen? Het geluid van de patrouille achter hem werd steeds zwakker, maar Achilles bleef rennen. Toen hij uiteindelijk dacht dat hij ze afgeschud had, minderde hij vaart. Hij keek achter zich om te zien of ze nog achter hem aanzaten. Op datzelfde moment kwam er een koets met paard er voor de straat in razen. In Rome hadden koetsen 's nachts voorrang, terwijl de stad overdag voor de voetgangers was. De koetsier zag de slaaf pas op het laatste moment. Hij trok aan de teugels en zijn paarden sprongen net op tijd opzij om hem te ontwijken. Maar de koets zwenkte naar rechts en raakte Achilles van opzij, waarna hij verder reed zonder ook maar even te stoppen. Door de klap viel Achilles op de grond. Toen alles om hem heen gestopt was met draaien, voelde hij een vreselijke pijn. Zijn schouder was ontwricht en zijn hele rechterzijkant geschaafd. Hij voelde hoe het bloed in zijn zij klopte. Ondanks de pijn ging Achilles zo goed als hij kon zitten. Maar hij moest tegen een muur leunen om te voorkomen dat hij weer viel. Toen ging hij langzaam rechtop staan. "Daar is hij!" riep een soldaat. De patrouille had zijn spoor weer gevonden. Ze waren net de hoek omgeslagen en zetten met hernieuwde woede de achtervolging in. Deze keer zou hij niet weg kunnen komen. Achilles greep zijn pijnlijke schouder, klemde zijn kaak op elkaar en begon weer te rennen. Maar zijn gewonde zijkant liet niet toe dat hij gewicht op zijn rechterbeen zette. Hij hinkte verder, maar de stekende pijn werd steeds erger. In een zijstraatje zag hij een veranda en daar rende hij naartoe. Hij duwde zich zo dicht mogelijk tegen de muur aan om in de schaduwen te verdwijnen en probeerde op adem te komen. Maar de patrouille kwam de zijstraat ook in. De soldaat rende nog een paar meter en stopte toen. "Ik zie hem niet meer," riep een van hen. Het gekletter van wapens bezorgde Achilles kippenvel. Als de soldaten hem nu vonden, was het met hem gedaan. "Dat is onmogelijk. Hij liep mank." Het werd stil. Achilles sloot zijn ogen. Hij hield zijn adem in. Zijn hart bonste zo hevig dat hij bang was dat ze het konden horen. "Hij is hier. Ik voel het gewoon. Doorzoek de straat," beval de kapitein. De Numidiër zette zich schrap. Ze zouden hem vinden. Het was slechts een kwestie van seconden. Hij zou moeten vechten. Plotseling greep een hand Achilles beet en trok hem naar achteren. lezen het hoofdstuk 10, het triool. Het leek een eeuwigheid te duren voor het Titus lukte de twee staven weg te krijgen die de ingang naar de ondergrondse passage blokkeerden. Met een grote glimlach draaide hij zich uiteindelijk om. Zo, dat is dat. Hij stak zijn hoofd door de opening, maar kwam meteen weer overeind. Ik kan helemaal niet zien. We moeten gewoon de gang volgen. Zo moeilijk kan het niet zijn. Maximus keek de straat in de hoop dat hij Achilles terug zag komen. Maar de straat was leeg. Misschien moeten we nog iets langer op hem wachten, stelde Titus verlegen voor. De gedachte dat ze dit avontuur voort moesten zetten zonder hun trouwe vriend ontnam Maximus de moed. Maar hij schudde zijn hoofd. Nee, laten we maar vast gaan kijken hoe het er daar uitziet. Dat geeft ons een voorsprong. Terwijl Titus nog aarzelde, zette Maximus door. Gehurkt en bijna dubbelgevouwen lukte het hem om door de opening te komen. Hij moest zijn hoofd laag houden, maar echt moeilijk was het niet. Hij liep iets verder om Titus de ruimte te geven om naar binnen te gaan. Titus huiverde. We hadden eraan moeten denken om fakkels mee te nemen, zei hij. En het risico lopen meteen gezien te worden? Nee, we zullen het voorlopig zonder licht moeten doen. Als we eenmaal in het Colosseum zijn, zullen we daar vast en zeker een fakkel vinden. Titus bracht zijn hand naar zijn hals om zijn bulla vast te grijpen en om de bescherming van de goden te vragen. Maar zijn geluksamulet hing er niet meer. Dat feit was genoeg om zijn vastberadenheid te doen herleven. Die ellendige dief verdiende het gepakt te worden en te betalen voor zijn misdaad. Laten we gaan, bromde hij. Die dief zal een heerlijk diner voor de leeuwen zijn. Net toen ze in het duister af wilden dalen, hoorden ze een gejammer. Dux, riep Titus. Een kleine kreet was het antwoord vanuit de opening boven hen. Kom maar, Dux, kom dan. Maar na even wachten kwam Dux nog steeds niets opdagen. Titus klom terug naar het begin van de tunnel. Hier komen, Dux. Het werkte niet. Het aapje weigerde te gehoorzamen. Hij is bang voor het donker. Maximus zuchtte. Dat beestje was echt koppig. Laat hem maar buiten, stelde hij voor. Dan wacht hij daar op ons. Titus' oog rolde bijna uit hun kassen, bij de gedachte alleen al. Hoe kun je nou zoiets zeggen? Generaal of niet, ik laat me niet commanderen door een aap, zei Maximus geïrriteerd. Mag ik je eraan herinneren dat het jouw bulla is die we zoeken? Titus boog zijn hoofd, stilletjes scheldend op zijn aap, en stak toen zijn hand in zijn tuniek. Hij haalde een handvol zaden tevoorschijn. Hij had altijd wat bij zich om zijn huisdier te belonen als hij gehoorzaam was. Eerlijk gezegd gebruikte hij het vooral om hem over te halen iets te doen. Maar dat zou Titus nooit toegeven. De aap reageerde onmiddellijk. Het vertrouwde geluid van een handvol zaden trok hem aan als een magneet. Met een paar sprongen stond hij naast zijn baasje in de ondergrondse gang en begon gulzig te eten. Omdat Titus gebukt stond, kon hij niet op zijn schouders springen. Daarom kroop hij in de tuniek van de jongen, lekker warm. En ook lekker dicht bij de voorraad zaden. Goed, we kunnen gaan, riep Titus uiteindelijk. Voorzichtig liepen de twee vrienden door de tunnel, door een klein stroompje water. Hun natte sandalen slurpten als sponsen en het geluid echoode vreemd in de kleine ruimte. We hebben nog geluk dat het de afgelopen tijd niet geregend heeft, zei Maximus. Dan is het hier vast net een bergstroom. Hij liep verder met uitgestrekte armen om de ruimte voor hem af te tasten. Met elke stap controleerde hij met zijn voet de grond. Ze moesten niet het risico lopen dat ze in een put zouden vallen. Er waren vast veel putten in het riool, om te voorkomen dat het regenwater de straten zou overstromen. De gang splitste zich plotseling in tweeën. Maximus stopte en vroeg: "Welke kant denk je dat we op moeten?" "Ik weet het niet. Rechts, denk ik. Tenzij het links is." Maximus dacht even na voor hij zei: "Laten we eerst rechts proberen en kijken wat daar is." Hij ging nu nog langzamer vooruit, mopperend over het duister. De grond leek licht te stijgen en het werd wat droger. Maximus bukte zich en raapte een paar steentjes op die hij voor zich uitgooide terwijl hij liep. Elke keer spitste hij zijn oren om te horen hoe het pad liep. Ineens stopte hij. "De grond gaat hier naar beneden en er is geen water meer. Er moet een put in de buurt zijn." Terwijl hij sprak, gooide Maximus nog een kiezelsteen en luisterde. Het steentje ketste tegen de muur en rolde op de grond. Het pad voor hen leek veilig. "Het is echt een doolhof. Dat heb ik me nooit gerealiseerd. We moeten absoluut de weg naar buiten onthouden. We zijn eerst rechts gegaan, niet vergeten." Titus knikte en legde een knoop in de rechterplooi van zijn tuniek om de juiste richting te onthouden. Maar toen...
Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekad. Mij rest nog om u verder nog een hele fijne dag toe te wensen. En natuurlijk tot een volgende aflevering waarin we u graag verder lezen uit deze mooie roman.